Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd, van God den Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 25, het zevende vers. Van de Bijbel, het 18e hoofdstuk, Genesis 18.
Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag en zie, daar stonden drie mannen tegenover hem. Als hij ze zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo gaat toch niet van uw knecht voorbij, dat toch een weinig waters gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beetje brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom dat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf teder en goed, en hij gaf het aan de knecht, die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, en waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, ziet in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijzen der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara logende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewis tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huizen na hem zou bevelen, en zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voorts zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl hun zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar het geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze, dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderbonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult ge dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal ze niet verderven, zo ik daar 45 zal vinden. En hij voer voort, nog voort, tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreek. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen daar 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal ze niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik alleenlijk ditmaal spreek. Misschien zullen daar 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal ze niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade smeken. O grote God, u behoudt ons nog in het leven. Wij zijn nog in de tijd der genade. Wij kunnen nog zalig worden. Wij die, net als alle mensen, van nature geen erg hebben in de dood. En geen aandacht hebben voor eeuwige dingen. Die naar de aarde aard zijn. Die alleen door uw genade gered kunnen worden. Maar die genade wilt u dan vanavond van ons doen horen. Heere, doorboor u onze oren. Wil u ons hart vernieuwen. Doe ons toch niet dwaas voortwandelen. Maar doe ons in deze avond die goede keus van het smalle pad voor ogen stellen en daarin gaan. Gebruik u daartoe uw getuigenis. We zijn zo in het midden van de week hier samengekomen. En u beloofde er zelf tegenwoordig te zullen zijn. Met uw geest, genade en waarheid. Hou u aan uw beloftenissen. Doe wat ge gesproken hebt. Het is voor ons groot, o God. Het is voor u niet te veel. Want ge zijt de machtige God. U behoeft u zelf geen geweld aan te doen. Uw schatten worden er niet door verminderd. Integendeel. De roem van uw naam zal er door verhoogd worden. Uw gerechtigheid en uw waarheid zullen we roemen. Als gij ons hart verwijt zult hebben. Als u ons zondaren uit de ruisende kuil ophaalt. En ons kinderen Gods maakt. En alles wat scheiding maakt tussen u en ons wegneemt. En ons die hartelijke vrede schenkt. Door het bloed van Christus. Ach, open u onze ogen. Opdat we dat zien zouden. En we zo ook hartelijk verbroken. Vanwege al onze ongerechtigheden bedreven tegen uw goddelijke trouw en liefde, zouden wederkeren van u, van wie we afgekeerd zijn. Terug mochten gaan met de bede in ons hart, ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Maak me slechts een van uw huurlingen. Om zo met dat hartelijke verlangen naar u te mogen wederkeren tot u, die nimmer verstoot. Alle die in waarheid tot u naderen. Omdat u het gekrookte riet niet verbreekt. En omdat u het rokende lemmet niet uitblust. Misschien zijn er vanavond van die gevangenen. Die zichzelf niet meer bevrijden kunnen. Die in mij gelooft, die zal niet verderven. Hoor u daartoe ons gebed. En zegen ook al uw kinderen. Doe ze toenemen in het dierbaar geloof. Waardoor we ons verlaten mogen op uw trouw en goddelijke barmhartigheid. Gelovende dat gij het maken zult. Zegen u ook onze kinderen, onze jongens en meisjes. Plant uw waarheid in hun ziel, opdat ze tot de kennis van dat eeuwige leven komen, door de kennis van u, o God. Doe verzoening over onze zonden. Neem alles weg wat ons verhindert op u te vertrouwen. Heere, uw arm, uw sterke rechterhand, is groot van kracht. Ga voor ons aangezicht heen. Doe ons in die verse en levende weg uw vaderlijke gunst smaken. Door de gerechtigheid van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. We zingen 79, vers 4. Oh. En het woord van God dat we u vanavond willen prediken is uit Genesis 18. Het hoofdstuk waarin de Heere genade en gericht aan Abraham bekend maakt. Kort nadat de Heere het sacrament van de besnijdenis had ingesteld in het leven van Abraham en zijn zaad na hem, verscheen de Heere weer aan Abraham. Terwijl hij was daar bij Mamre, bij de eikenbossen van Mamre. Deze verschijning van de Heere geldt niet alleen Abraham, maar ook zijn vrouw Sarah. De Heere zal ook bij deze gelegenheid uitdrukkelijk het ongeloof bij Sarah ontdekken en haar bevestigen in het geloof. Andermaal zal de Heere het stempel drukken op zijn eigen werk en deze twee mensen die op hopen tegen hopen hebben te geloven, versterken in de strijd. De Heere verschijnt nooit te vergeefs. Als hij zijn volk bezoekt, dan is dat altijd nodig. Dan heeft hij daar altijd hoge en wijze bedoelingen mee. En we hebben het in het verleden gezien. Het is niet zo dat de Heere eenmaal iets tot een mens zegt en daar dan verder nooit meer op terugkomt. Het zou ook niet kunnen, want Gods kinderen zouden niet langer kunnen leven. Zo de Heere in de strijd die ze hebben tot de vervulling van de beloftenissen zijn aangezicht nimmer zouden zien. Hij heeft ook beloofd dat hij geen land van uiterste duisternis en geen dorre woestijn zijn zal voor al degenen die op hem vertrouwen. Dat hij bezoeken zal met zijn goede tierenheden en met zijn trouw. Dat doet hij nu ook weer aan Abraham en aan Sarah. Terwijl dat Abraham als een oosterse herdersvorst midden op de dag, terwijl de zon bijna loodrecht boven hem stond, in de deur van zijn tent zat, de deur van de tent, meestal zo gebouwd dat men dan gelijk in de schaduw van het geboomte zat. Daar staat bij toen de dag heet werd. Men zit dan vaak buiten de tent, buiten de hut, in de schaduw van het geboomte. Men heeft dan toch nog een klein beetje verkoeling en men kan rondom zich heen zien. Midden op de dag is het vaak te heet om te werken. Zo zit Abraham daar en terwijl zijn oog over de verten gaat die voor hem zijn, ziet hij op de smalle weg die naar zijn huis, naar zijn tent leidt, drie mannen aankomen. Hij hief zijn ogen op en zag, en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. Dat is echt een tafereel van oosterse gastvrijheid. In onze ogen doet het een klein beetje gezwollen, misschien een klein beetje huichelachtig aan. Maar ik zeg, dat komt omdat wij koele westerlingen op zulke wijze niet met vreemdelingen omgaan. Maar voor de oosterling is dit absoluut geen gedwongen plichtbesef. Dit zijn echt geen huichelachtige streken. Zo is de oosterling. Zo is hij gevormd. Zo leefde zijn vader en zijn voorvaderen honderden jaren lang. Geen vreemdeling zou men op de straat laten vernachten. Geen vreemdeling zou men laten dwalen in het eenzame. Geen vreemdeling zou men niet tegemoet komen met brood en met water en met alles wat in huis was. Die spreekwoordelijke oosterse gastvrijheid zien we reeds bij de vader der gelovigen, Abraham. Hij loopt de mensen tegemoet en hij buigt zich voor de mensen die hij niet kent ter aarde. En hij zei, de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Als we dit zo oppervlakkig lezen, dan zouden we denken dat Abraham al aanstonds in de gaten had, dat hier de Heere aan hem verscheen. Dat is echter niet het geval. Het geld van Abraham, onwetend, heeft hij engelen geherbergd. Ja, de engel des verbonds. U zou het eigenlijk zo moeten lezen. Maar hier, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Heb ik gunst gevonden in uw ogen? Dat genade, dat staat hier niet rechtstreeks tegenover mijn zonde, maar genade hier in de zin van gunst. Zo het u goed dunkt, zo het u gunst kan wegdragen, zo ik genade gevonden heb in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig waters gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. Hij is vriendelijk. Abraham behoort niet tot die mensen die, omdat ze Gods genade hebben mogen proeven, menen boven de mensen uitgegroeid te zijn. Die mensen zijn er inderdaad. Mensen die bevestigd zijn in hun staat, die weten van de genade van God en daardoor menen dat ze ten opzichte van de mensen die ze niet kennen, dat toch wel wereldlingen zullen zijn, allicht, dat ze tegenover zulke mensen een hooghartige houding mogen aannemen. Maar niets is minder waar. Het is beslist tot oneer van God, wanneer Gods kinderen stuurs zijn, wanneer ze niet de eerste zijn in het betonen van een vriendendienst, wanneer ze niet vooraan staan om gastvrij te zijn. En dan niet alleen tegenover degene waar ze van weten, dat zijn mijn broeders en zusters. Dat zijn ook kinderen van God, maar juist ook tegen degenen die nog buiten zijn. Later zegt de apostel, opdat ze door uw christelijke wandel voor Christus, voor de Heere, gewonnen mogen worden. Abraham is hierin een voorbeeld voor al zijn kinderen van alle geslachten en van alle tijden. Hij zegt zelfs dat ze zich zouden wassen naar oosterse wijze, hun voeten die bezoedeld waren van de lange reis die ze schenen gemaakt te hebben, die mochten ze bij hem voor de tent wassen. En leunt onder deze boom. Met andere woorden, rust hier een weinig in de schaduw voor mijn tent. Laat dat u toch welkom zijn. Ja, zegt hij, ik zal een beetje broods voor u langen, dat ge uw hart sterkt. En daarna zult ge voortgaan. Daarom, omdat ge tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. Deze verschijning van de Heere, want het was een verschijning van de Heere, niet in een gezicht. Dus Abraham heeft werkelijk deze mannen gezien. Deze verschijning van de Heere was onderscheiden van de vorige verschijningen. De Heere komt nooit tweemaal op dezelfde wijze. Het is dan ook fout wanneer we in ons leven de aanwezigheid Gods in twijfel trekken, omdat we de Heere niet aanwezig gevoelen of zien, zoals de vorige keer. Dat gebeurt nogal eens. Als we in moeilijke omstandigheden komen, als het donker is in ons leven, als het verward is in ons hart, zijn we zo gauw geneigd om te zeggen, ja, was de Heere er maar zoals toen, die vorige keer, toen ik zo in de ellende zat, toen was God kennelijk bij me. Ach, nu was God ook kennelijk bij Abraham. De Heere is zo dikwijls kennelijk bij ons, op een wijze, ja, waar we soms later pas van zeggen, gewisselijk, de Heere was aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Zoals met de Emmausgangers, Hun hart was nog diep bedroefd. Ze zagen nergens een sprankeltje licht. Ze lieten hun hoofd moedeloos hangen. En ze zeiden, wij hoopten. En hij wandelde met hen. En hij sprak tot hen. En hij was reeds bezig om de duisternis die in hen was te verlichten. Zo doet de Heere menigmaal. Nee, we moeten niet denken, omdat de Heere anders komt als de vorige keer. Omdat de Heere op een andere wijze langs een andere weg komt, met andere woorden komt, in een andere verschijning komt, dat hij daarom niet komen zal. Hij heeft toch zijn belofte gegeven. O, dachten we er eens meer aan. En ziet, ik ben met u lieden. Aan dat zijn van God met ons ontbreekt het meestal niet. Weet je waar het wel aan ontbreekt? Aan het zien. En ziet, zegt de Heer, ik ben met u lieden. Let erop. Ga het na. Of ge de gangen waarin ik ga niet bespeuren kan. En omdat we zo dikwijls onze ogen sluiten voor de werkelijkheid van Gods aanwezigheid, soms ook alleen maar op een miraculeuze wijze, op een buitengewone wijze, ons verzekerd willen weten van de hulp van God in ons kruis en in onze moeite. Daarom ontgaat ons vaak veel troost, geliefden. Kom, let daar eens op. Let meer op Gods beloftenissen. Ook al zou het zijn dat ge net als Abraham niet aanstonds erkent dat de Heere aan uw zijde is. Dat de Heere bij u is. Hij is bij u. Alleen al om het feit dat hij het beloofd heeft. Ziet dan ook. Ziet hem. Abraham, hij heeft alles gedaan om het zijn gasten aangenaam te maken. En alles in zijn gezin moest er aan dienen. Hij gaat haastig naar de tent van Sara en hij zei, haast u, kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. Sara, ze wordt niet gemelijk, omdat Abraham haar tot haast aanspoot. Daar is een goede verhouding tussen man en vrouw. We zullen straks zien tussen heer en knecht. Ze doet het, want ze weet dat haar man niets onredelijks van haar vraagt. Dat wanneer hij ze aanspoort tot haast, hij daar zeker ook zijn reden toe heeft. En Abraham zelf liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht. Die haastte om dat toe te maken. En hij zelf nam boter en melk en het toebereide kalf, het kalf dat hij toegemaakt had. En hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Hij heeft dus de maaltijd bereid en de 3 mannen, waarvan 1 de engel des Heren, ze eten. Hier staan we voor een wonder. Wij weten niet hoe het mogelijk is dat engelen, dat de Zoon van God een menselijk lichaam aanneemt, terwijl ze toch geen voedsel nodig hebben en ze niet leven van spijs en drank, dat ze toch eten. Als u hier verder over vraagt, dan moet ik zeggen, ik weet het niet. Net zo min als dat ik weet hoe het kan dat Jezus nadat hij uit de doden opgestaan was, in het midden van zijn discipelen gegeten heeft. Dat weet ik ook niet hoe dat kan. Want ik weet dat verheerlijkte lichamen geen spijzen nodig hebben. Hoe het dan toch mogelijk is dat een verheerlijkt lichaam spijzen tot zich neemt, dat zijn onoplosbare raadsel. Althans, zolang we nog in dit lichaam inwonen. Aan de andere zijde, wanneer we eenmaal het verheerlijkte lichaam ontvangen zullen hebben, dan zal ook dit geen raadsel meer zijn. Maar van de andere kant is het toch vertederend als we zien hoe dat de Heere zich schikt na hetgeen dat Abraham toebereidt. En hoe de Heere ook spijzen nemen wil van de hand van zijn dienstknecht. Hoe de Heere ook een maaltijd gebruiken wil aan de zijde van Abraham. Hier zien we ook het toegenegene, het liefdevolle, dat de Heere eten wil uit de hand van zijn kinderen. Dat de Heere die niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden alsof hij iets zou behoeven. Toch gediend wil worden, zoals Abraham hem diende voor zijn tent. Dan vraagt een van die drie, de voornaamste, de engel des Heeren, naar Sarah. Waar is Sarah, uw huisvrouw? Het was een vraag om Sarah aan Abraham. Eigenlijk, dat blijkt, het was eigenlijk een vraag aan Sarah. Abraham dacht dat Sarah in de tent was. Maar het blijkt dat Sarah niet in de tent was. Sarah luisterde aan de deur van de tent. Dat was onbillijk. Hierin toont Sarah haar grootheid niet. Abraham heeft haar geen reden gegeven om zo achterdochtig te zijn. Dat afluisteren achter de deur is vrucht van een onrustig en ook onbetrouwbaar geweten. Nee, Sarah, dit ziet u niet. Abraham heeft nooit iets voor u verborgen, hetgeen gij niet weten mocht. Hij heeft het u altijd geopenbaard. De engel des Heren nochtans wist dat Sarah luisterde aan de deur van de tent. Abraham zegt, zit in de tent. En toen zei die engel, ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sarah uw huisvrouw zal een zoon hebben. Op de bestemde tijd wil die engel des Heren zeggen tegen Abraham, na deze tijd, dan zal Sarah een zoon hebben. Nu komt de Heere dus uitdrukkelijk ook Sarah te noemen en de tijd aan te wijzen wanneer het kind zou geboren worden. Maar Sarah is in zulke omstandigheden niet vatbaar voor de boodschap van de Heere. Dat kan ook niet. Wanneer ons hart met onbillijke achterdocht bezet is, wanneer we in dat benepen ongeloof leven, dat we menen te moeten afluisteren wat anderen over ons zeggen, dan is ons hart niet bereid om met rust en met liefde het woord van God te ontvangen. Want dat woord van God, dat kan alleen maar vrucht dragen wanneer de akker is toebereid. Wanneer ons hart rustig is, wanneer ons hart deemoedig voor God buigt. Wanneer we ons niet beangst en beknepen en belaagd gevoelen van alle kanten, maar wanneer we ons weten in de hand van God. U ziet het, als de engel de boodschap brengt, Sarah uw huisvrouw zal een zoon hebben, dan staat ze achter de deur van de tent, welke achter hem, achter die engel was, en ze gelooft het niet. Abraham nu staat er en Sarah waren oud en welbedaagd. Het had Sarah opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sarah bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? Nee, dit schrijft God niet als een verschoning voor haar ongeloof. Zo in de zin van, ja, het is ook geen wonder dat ze dat niet geloven kon. De Heere neemt het ongeloof nooit in bescherming. Mensen die er zo vlug bij zijn om te zeggen, ja, maar dat kan een mens niet van zichzelf geloven, daar steekt meestal wel een addertje onder het gras. Want dat niemand van zichzelf geloven kan, dat weet de Heere ook wel als hij ons vermaant te geloven. Hij vraagt dan ook niet te geloven in hetgeen wij presteren of in hetgeen wij tot stand kunnen brengen, want de Heere wist beter dan Abraham en Sarah dat in de weg der natuur geen kind uit hun kon geboren worden. Als God het dan nochtans zegt, dan heeft God daar heilige en hoge bedoelingen mee. Dan wil God datgene wat langs de weg der natuur onmogelijk geworden is, mogelijk maken. Omdat van hem ook de natuur is, de vruchtbaarheid en de onvruchtbaarheid. Omdat hij opent en hij toesluit, omdat ons leven in zijn hand is. En daarom had Sarah te geloven.
En daarom had Sara ootmoedig het hoofd moeten buigen. En daarom had Sara wel mogen lachen. Zoals Abraham gelachen heeft van verwondering, van aanbidding. Gelachen en geweend, omdat God hem een verstorvene levend maakte. Maar zo lachte Sara niet. Sara lachte op de wijze van, dat zullen we wel eens zien. Nou, dat hou ik niet voor mogelijk. Ze kunnen me nog veel meer vertellen, maar dat geloof ik niet. Nee, zo, dat kan niet. Zo heeft Sara gelacht. De lach van het ongeloof. En dat is een vloek in Gods oor. Zo heeft Sara gelacht. De lach van het ongeloof. En dat is een vloek in Gods oor. Daarom zegt de Heere, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dat is een bestraffing aan de zijde, aan het oor, aan het hart van Sara's ongeloof. Zo lachte Sara bij zichzelf, zal ik wellust hebben. Maar de Heere zegt tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen? Zeggende, zou ik waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Ja, waarom? Waarom heeft Sara gelachen? Omdat ze zag op de omstandigheden. Waarom heeft ze niet in God geloofd? Wel, omdat ze de Heere aftrok naar het maaksel van de mens. Omdat ze de Heere haar gelijk maakte. Sara redeneerde zoals we zo dikwijls redeneren. Omdat ik er geen gat meer in zie. Omdat ik de weg niet meer weet. Is er ook geen weg meer. Omdat ik mezelf niet tot God bekeren kan. Omdat ik me gekluisterd voel aan vele zonden. Daarom geef ik de moed op. En daarom hoop ik niet meer op bekering. En daarom zeg ik, het zal ook wel niet voor mij zijn. Het zal allemaal wel aan mijn deur voorbij gaan. Daarom. Maar Sara, gij hebt reden om u aan het woord van God te houden. Nee, de Heere gebiedt niet aan de mensen dat ze zomaar los zullen geloven dat het wel met hun staat. De Heere gebiedt aan niemand zomaar te geloven dat hij verlost is. Dat voor hem de beloftenissen God zijn. Dat hij rekenen kan op het eeuwige leven. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar de Heere gebiedt wel aan alle mensen die onder het woord van God leven en die het teken des verbonds dragen, dat ze in hem geloven moeten. Dat ze in Jezus Christus hun betrouwen moeten hebben. Dat ze hun hoop vast moeten stellen op Gods genade. Dat is heel wat anders als te geloven dat het goed met je staat. Als te geloven dat je toch wel een kind van God zal zijn. Als te geloven dat je toch wel in de hemel zal komen. In God geloven, in Jezus Christus geloven, dat betekent altijd je eigen leven verliezen. Je eigen plannen doorkruisen. Op je eigen vertrouwen een nul stellen. Het vertrouwen op jezelf. Dat betekent altijd je overwonnen geven aan God. Jezelf verloochenen. Jezelf verloochenen, dat betekent eigenlijk jezelf tegenspreken. Erger, jezelf niet meer kennen. Wanneer je zegt, die moeder die verloochent haar kind, of die vader verloochent zijn kind, dan betekent dat, hij wil er niks meer mee te maken hebben. Hij kijkt er niet meer naar om. Al loopt hij hem op de straat rakelings voorbij, dan draait hij zijn hoofd om. Hij verloochent dat een kind van hem is. Nou, zo moeten we ook onszelf verloochenen. Het ware geloof, dat is jezelf verloochenen. Dat is jezelf voorbij gaan. Dat is tegen jezelf zeggen, ik ken u niet. Dat houdt wat in. Maar dat is op God vertrouwen. Dat is zeggen, Heere, al lijkt het allemaal anders. Al is het allemaal anders. Al zegt de duivel dat ik geen heil heb bij u. En al spreekt mijn geweten me aan. Dat ik tegen al uw geboden zwaarlijk overtreden heb. Al vloekt me uw heilig recht. Al kan ik in de stad Gods niet ingaan. Dan kom ik nochtans tot u. Want ik weet dat gij een God zijt die zondaren genade bewijst, die goddeloze rechtvaardigt, die hoe menigmaal we ook uw wetten overtreden hebben, zo dikwijls in ware boetvaardigheid tot u komt, ons van onze zonde verlossen zal, want ge zijt genadig en rechtvaardig, barmhartig en groot van goede tierenheid. O, dat ellendige rekenen met onszelf, dat altijd, altijd geheel en alleen zien op onszelf, dat verdenkt God in zijn trouw en in zijn liefde, in zijn genade en ten diepste in de openbaring van zijn heil. Dat zegt altijd tegen Gods ja, ons nee. Zo was het hier ook. En daarom bestraft de Heer ze. Met deze woorden zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Zou God het zeggen en niet doen? Zou hij spreken en het niet bestendig maken? O zeker, we mogen geen dingen verwachten die God niet beloofd heeft. We mogen God niet om dingen bidden die ver buiten de openbaring van zijn evangelie liggen. Maar er zijn juist zoveel dingen. En het zijn die dingen die onze zaligheid aangaan, die God ons wel geopenbaard heeft. En van die dingen geldt het. Zou ik de Here het dan niet kunnen werken? Zou ik het zeggen? Zou ik beloven je God te zijn? En zou ik het niet doen? O, gelooft u niet, als wij hier ons betrouwen opstellen zouden, als wij ervan uitgingen dat God zekerlijk belooft, doet wat hij belooft, zou ons kerk gaan, zou ons bidden en danken, zou ons denken en spreken en lezen over God en zijn dienst niet anders zijn. Zou het ons hart niet met spanning vervullen? Zou het niet tot meer eer van de Here zijn, als we naar zijn huis gingen en we zouden zeggen: Here, u hebt het beloofd. 2 of 3 in mijn naam vergaderd, ik zal in het midden zijn. Here, u hebt het beloofd. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Alle de volken, al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken. Van boven het verzoendeksel af zouden we niet keer op keer vertroost worden, indien we zo vasthielden aan Gods beloftenissen, indien we de waarheid voor Gods aangezicht stelden en zeggen: Heere, aan uw woord, aan uw naam bent u verplicht te doen wat gij gesproken hebt. Zou iets voor den Heere te wonderlijk zijn? Kom, laat het u gezegd zijn. Ten opzichte van uw eigen heil, het heil van uw ziel, waar gij zo menigmaal over bekommerd zijt, en waar gij zo dikwijls aan twijfelt. Waarom toch? Waarom zijn er zoveel doodschaduwen in uw leven? Waarom verachtet ge zo in het leven der genade? Waarom hebben de zonden soms zulk een vrije teugel in uw hart? Wel, omdat ge niet vaststaat in het geloof. Omdat ge meent dat Gods woord geslingerd wordt met het gevoel van uw hart als de baren van de zee. Dat Gods ja morgen nee is. Dat zijn liefde die ge gisteren gevoelde vandaag niet voor u is. Denk zo toch niet van God. Maak van God toch geen afgod. Het is waar, met u is het zo gesteld. U kunt vandaag hartelijk lief hebben. En morgen dan voelt ge u zo koud als een ijsklomp. Maar zo is uw God niet. Bij hem is geen verandering. Bij hem is geen schaduw van omkering. Die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad ten einde toe. Die heeft hij net zo lief, ook als ze wandelen in de paden der zonde. Al openbaart hij dan die liefde niet. Al moeten we dan vanwege onze ongerechtigheden het gevoel van die liefde en die tegenwoordigheid missen uit een rechtvaardig oordeel over onze ongerechtigheden. Maar het verandert Gods gezindheid niet ten opzichte van ons. O, als we dat zouden bedenken, we zouden, wanneer we in zonde gevallen waren, aanstonds weer terugkeren. We zouden weer roepen om ontferming, omdat er niets voor den Here te wonderlijk is. Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens. En Sara zal een zoon hebben. Maar Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde, staat er. Dat is niet die kinderlijke vrees. Die vrezen met diep ontzag. Die vrezen die doet uitroepen, doe gelijk gij gesproken hebt. Maar dat is het vrezen van de goddeloze die vliet waar geen vervolger is. Maar de Heere maakt er een eind aan. Hij zegt, nee, maar gij hebt gelachen. Hij gaat verder met haar niet discussiëren. Met het ongeloof is toch niet te praten. Dat blijft toch nee zeggen tegen Gods ja. De Heere zal het duidelijk maken. Hij zal met zijn handelen betonen dat zijn ja, ja is. En dan zal Sara buigen. Dan zal ze weer lachen. Maar dan anders. Dan zal ze lachen met geween. En wenen met gelach. Dan zal ze zeggen, zie de dienst maar des Heren. U geschiede, mij geschiede gelijk u gesproken hebt. Toen stonden die mannen op vandaar. En zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. Het lijkt net alsof hier een heel ander hoofdstuk begint. Een heel andere geschiedenis. Deze geschiedenis schijnt toch eigenlijk niets te maken te hebben met dat huiselijke tafereel wat ik u hiervoor zo even tekende. Toch wel. Toch wel. Dat zal u duidelijk worden bij die... Bij dat 19e vers, waar de Heere zegt, ik heb Abraham gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heeren houden. God openbaart zijn heil, opdat Abraham tot een heil in de wereld zijn zou. God gaat aanstonds zijn werk beproeven. Hij heeft tegen Abraham gezegd, Abraham, op mij kan je aan. Sara, op mij kan je aan. Ik zal doen wat ik gesproken heb. Maar, nu gaat hij ook zijn eigen werk beproeven hierin. Die genade van God ontvangen heeft, die van God ontfermd geworden is, die heeft van God een opdracht gekregen om zich over anderen te ontfermen. Die zelf door de priesterlijke barmhartigheid van God, door de genade des Heren bezocht is, die moet ook anderen bezoeken, opdat het heil des Heren over de aarde komen. De Heere die genade verkondigt, verkondigt ook gericht. Dat moet Abraham weten. Abraham moet weten dat gerechtigheid en barmhartigheid twee zijden zijn van dezelfde deugd in God. En dat gaat de Heere hem openbaren. Dat moet hij weten. Het gericht over de zonde. Want, zegt de Heere, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, terwijl Abraham gewis tot een groot en machtig volk worden zal. En alle volken daaruit in hem gezegend zullen worden, want ik heb hem gekend. God heeft Abraham gekend. En alle mensen die door God gekend worden, die zullen dat in dit leven openbaren. Als de Heere zegt, ik heb hem gekend, dan is dat maar niet het vluchtige kennen waar wij over spreken als we het hebben over een kennis. Wij onderscheiden tussen onze vrienden en kennissen. Tussen onze familie en kennissen. En die kennis die staat dan verder bij ons vandaan dan de familie, dan de vriend. Nee, zo wordt het hier niet bedoeld. Als de Heere zegt, Abraham is een kennis van mij. Ik heb Abraham gekend. Dan is dat juist die heel intieme kennis waar Jezus van zegt, mijn schapen kennen mijn stem. En ik ken dezelfde bij naam. Die kennis die moet leiden tot omgang. Verborgen omgang met God. En die leidt er ook toe. Die kennis, dat is ten diepste het resultaat de vrucht, het uitvloeisel van het eeuwige kennen van God, van al zijn gekende. Hier komen we terecht bij de eeuwige verkiezing van God, van verloren zondaren, die hij in de tijd roept tot zijn zalige gemeenschap. En nu een vast bewijs dat we gekende van de Here zijn, dat we uitverkoren God zijn, een vast bewijs daarvan is, dan brengt God zichzelf met ons in kennis. Dan komt er in ons leven een ogenblik dat God in contact komt met ons. Dat God zichzelf aan ons bekend gaat maken. En de vrucht daarvan is dat wij God gaan kennen. Dat is dat zalige kennen des geloofs. O, dat begint met grote huivering. Dat begint met bitter geween. Dat begint met hartelijk berouw. Dat begint met smekingen, met uitroepen, gena, o God, gena. Maar dat is dan toch de vrucht al van het kennen van God. Dat is dan toch het gezegende nabijkomen van God. Want mensen die God niet kennen, die zijn niet bedroefd naar God. Mensen die God niet kennen, die wenen niet met die droefheid die het hart bekeert tot God. Juist de vrucht van de openbaring van God in onze ziel, van de eerste kennismaking, is dat we de breuk zien, hoe vreemd het ook mogen klinken. Als God met ons in gemeenschap komt, dan gaan we de breuk zien, de scheiding zien. Van nature leven we maar zo'n beetje raak bij alle deze gekende waarheden. En dan gaan we elke dag weer opnieuw onze eigen gang. Maar wanneer God voor ons gaat staan, op zulke wijze dat we niet meer ontwijken kunnen, en hij zich aan ons openbaart, dan zien we de scheiding. Dan zeggen we, o God, wat ben ik ver van u af. Ik ken u niet, waar bent u toch? O God, dat ik u vinden mocht, want het leven buiten u, dat is een gestadige dood. Zo begint een kennismaking van Gods kant. En wanneer we deze diepe afgrond zien tussen God en ons, gaan we roepen om verzoening. Gaan we vragen, Heere, kan het nog weer anders worden? Kan ik van een kind des toorns nog een kind Gods worden? Kan ik van iemand die ver van u de weelde gezocht heeft, nog een burger, een medeburger der heiligen en een huisgenoot Gods worden? Heere, kan ik nog die welverdiende straf ontgaan? En kan ik weer tot genade komen? En dan laat God zich kennen. Dan maakt God de kennismaking vast in de weg waarin hij ons openbaart dat het weer goed is tussen hem en tussen ons. Dat het van hem uitgegaan is. Die kennismaking, die eerste en die tweede en die eeuwige kennismaking, dat het allemaal van hem uitgegaan is. En dan laat hij ons zien wat die kennismaking hem gekost heeft. Dan laat hij ons van stap tot stap en van jaar tot jaar zien wat die kennismaking hem gekost heeft. Wat hij ervoor over gehad heeft om naar ons te komen. Dan laat hij het ons zien in zijn Zoon, de Zoon van zijn liefde. Die dierbare borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wanneer hij gepredikt wordt en ons voorgesteld wordt als de weg tot God. Als de deur tot de schaapstal. Als die middelaar des verbonds, die in onze plaats aan in het gericht van God gestaan heeft, om de toorn Gods weg te dragen. O, wat krijgen we God dan lief. Wat wordt het dan een wonder, dat die grote God kennis wil maken met ons. Wat wordt het ons dan een zaligheid, dat we hem mogen leren kennen. Ja, dat is het eeuwige leven, God weer te mogen kennen. Wel nu. Nu zegt de Heere, ik heb Abraham gekend met die kennis. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis naar hem bevelen zou. Bevelen zou. Hoort u het wel? God heeft ons gekend opdat. Ieder die van God gekend is, die is maar niet gekend voor zichzelf alleen. De verkiezing, dat is niet de verkiezing van daar een man en daar een man en daar een man en daar een vrouw en daar een kind en daar een meisje en daar een jongen en die bij elkaar dan. Nee, de verkiezing is de verkiezing van Abraham en van zijn huis. Opdat, o dat we daar meer bij stilstonden. Helaas wordt het door ons wel eens averechts uitgelegd, waar ik straks al iets van zei, als we er enigszins achter mogen komen gekende te zijn, dan is het ons soms eigen, krachtens onze lelijke verdorven natuur, om hoogmoedig te worden op dat kennen van God. Op dat kennen van God wat hij ons geopenbaard heeft. Dan zijn we vaak van die mensen die menen omdat God kennis met ons gemaakt heeft, dat we daarin een vrijbrief hebben om tegen de mensen die God nog niet kennen te zeggen, o jij bent toch maar een onbekeerde. Of jij bent toch nog maar een wereldling. Nee, dan moet je eerst maar eens anders leven. Of dan moet je eerst maar eens net als wij. Dan keren we de zaak precies om. In plaats dat we nou kennis gekregen hebbende van God, buigen onder degene die nog geen kennis hebben van God. En dat we met alles wat in ons is die ander zoeken te winnen, opdat ook hij in de gemeenschap met God komt, zijn we vaak voor die anderen staande weg. En misbruiken we de genade om ons hoogmoedig boven die anderen die nog buiten God leven te verheffen. Dat is verschrikkelijk. Dan verstaan we totaal niets van onze verkiezing. Dan hebben we niets, maar dan ook niets begrepen van de genade Gods. Nee, God die heeft Abraham verkoren opdat hij een licht zou zijn. Opdat hij zich ontfermen zou over die anderen. En dat heeft Abraham begrepen. Want als de Heere straks gaat zeggen, ik ga Sodom verderven met al de steden van de vlakte, dan zegt Abraham, o God, doe het niet. O God, daar zijn misschien ook mensen, kennissen van u, die u kennen. Laat om de eer van uw naam ze niet verloren gaan. Dan heeft Abraham zijn taak verstaan. Dan heeft Abraham de beproeving des geloofs mogen doorstaan. Ik heb hem gekend. Opdat hij zijn huis, zijn kinderen, na hem bevelen, een goddelijk bevel, vloeiend uit het goddelijk verbond, met goddelijke autoriteit, opdat hij zijn huis na hem bevelen zou, en zij de weg des Heren zouden houden. Niet opdat zij, maar en zij de weg des Heren houden. Het is niet twijfelachtig, het is niet zo. Als Abraham nu zijn huis, zijn knechten, zijn dienstmaagden, de mensen die hij tegemoet komt, onderwijst, gebiedt, beveelt, de weg des Heren te houden, dat het dan toch nog wel eens gebeuren kan, dat er helemaal nooit iets van gezien wordt. Dat het dan toch nog wel eens gebeuren kan, dat dat zaad nooit vrucht zal dragen. Nee, daar staat Abraham, die zal zijn kinderen zijn huis na hem bevelen. En dan zullen zij de weg des Heren houden. Om te doen gerechtigheid, dat wil zeggen het pad des Heren bewandelen en gericht tegenover degenen die afwijken van de gerechtigheid. Opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Namelijk dat hij een vader aller volken zijn zal. Dat hij een vader aller gelovigen zijn zal. Opdat, dat gaat vast op. Als wij zo als Abraham onze taak mogen verstaan, dan zegt de Heere, geen van hen zal jongeloos zijn. Alle tezamen zullen ze tweelingen voortbrengen. Dat is een goddelijke belofte. Als we zo als een licht mogen staan in de wereld, dan zal God ook zijn verbond doen voortgaan. En staat er. En ze zullen de weg des Heeren halen. En ze zullen doen recht en gerechtigheid. En ze zullen wandelen in mijn wegen. En zo zal ik doen komen wat ik over Abraham geboden heb, gesproken heb. Toen zegt de Heere tegen Abraham, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zo zal ik nu afgaan en bezien of ze naar het geroep dat tot me gekomen is het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Dan gaat de Heere aan Abraham bekendmaken wat hij gaat doen met de goddeloze steden daar in het Zittimdal. En dat is vreselijk. Maar hun zonden zijn ook vreselijk. En de Heere, hij heeft geduld tot het uiterste. Op menselijke wijze zegt hij tegen Abraham, Abraham, ik ga af om te bezien of ze het uiterste gedaan hebben. Met andere woorden, Abraham, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Abraham, ik zal niet lichtvaardig met die mensen handelen. Hoe goddeloos ze ook zijn, ik ga af om het te bezien. Ik zal als een rechter nauwkeurig alles onderzoeken. En Abraham, dan zal ik weten wat ik doen zal. O, Abraham voelt het aankomen. Want hij kent daar de vlakte, de inwoners daar van de vlakte van Sodom en Gomorra. En hij weet hoe zwaar ze zondigen. Hij weet dat ze in roepende zonde uitbreken. Roepende zonde. Zoals het bloed van Abel schreeuwde om wraak. Zo zijn er ook in Sodom roepende zonde. Daar zijn zonden, elke zonde is in feite verbreking van Gods wet. Laat de toren Gods op ons. Maar daar zijn uitbrekende zonden. Daar zijn roepende zonden. Daar zijn zulke zonden waar zelfs de heidenen een gruwel aan hebben. En van zulke zonden was Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim en Zoar vol. Wij weten welke zonde dat het speciaal was. De sodomitische zonde. Om deze zonde, zegt God, zal ik ze gaan bezien en bezoeken. Want de zonden zijn zeer zwaar, zegt de Heer. Laten we het ons voor gezegd houden. Daar worden boeken geschreven, zelfs door theologen. En in de kranten kunt u het steeds meer opnieuw lezen dat er een lans gebroken wordt voor de sodomitische zonde. Nee, zegt men, wat men op het ogenblik doet, de homofilie, dat is niet de sodomitische zonde, want in de sodomitische zonde diende men de afgoden. Al is dat zeker waar, dat dit de zonde verzwaart. Maar zou de zonde op zichzelf ook, wanneer men niet bepaald hout en steen daarbij dient, minder zijn voor God, laten we het niet wijs laten maken. Het zijn zonden die de Heere allerwege zwaar gestraft heeft. Volken zijn erdoor uitgeroeid. Sodom en Gomorra zijn erdoor van de aarde verdaan. God noemt het zelf zeer zware zonden. Zal ik nu afgaan en bezien of ze naar het geroep dat tot me gekomen is het uiterste gedaan hebben. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. Hier treedt hij priesterlijk voor. Abraham die zelf genade van God ontvangen had. Hij blijft staan voor die ene die het woord gevoerd heeft. Het is de engel des Heren. Die zich meer en meer in zijn glans en in zijn heerlijkheid aan het hart van Abraham openbaart. Abraham bleef nog staande. Kinderlijke vrijmoedigheid. Heilige brutaliteit zou ik het willen noemen. Om God voor de voeten te lopen. Om voor de engel des Heren te gaan staan. Terwijl dat hij op weg is. Om Sodom en Gomorra te verderven. Ach. Zo spreekt en zo handelt alleen de oprechte liefde. Zo kan alleen het priesterlijk hart bewogen zijn, het hart dat zelf door de priesterlijke barmhartigheid van God gered is geworden. Nee, Abraham die zegt niet, nou heren, dat wordt toch zachtjes aan tijd, dat goddeloze Amsterdam van de kaart geveegd wordt. Dat wordt toch zachtjes aan tijd, dat die mensen daar eens uitgeroeid worden, met al der goddeloosheid en al der ongerechtigheid. Ach, dat zou een bewijs zijn, dat we vergaten verlost te zijn uit zulke grote nood en dood. Maar wees er verzekerd van, als we zelf gezien hebben en gedurig weer zien uit welke ruisende kuil God ons verlost heeft, dat we niet lichtvaardig zullen zeggen, toe maar heren, slaat er maar op, laat ze maar verdelgd worden. Nee, hij bleef staan. Hij ging voor Gods voeten staan. Hij belette God de weg te gaan, natuurlijk met diepe onderworpenheid. En met kinderlijk ontzag, uitroepende, ik ben stof en as, maar dan toch vasthoudende voor het aangezicht des Heren. En Abraham trad toe, staat. Hoe dichter die mannen op Sodom aangaan, hoe dichter Abraham tot God nadert. En Abraham trad toe, zult gij de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? De pleitgrond van zijn gebed is Gods recht. Nee, Abraham zegt niet, ach heren, die mensen die zijn nu eenmaal als homofielen geboren. Kunnen die mensen toch ook niks aan doen? Een speling van de natuur. Een natuurlijke geaardheid. De een die doet het zo en de ander die doet het zo. Nee, dat zegt men tegenwoordig. Zelfs door theologen wordt deze goddeloosheid verkondigd. En het is waar, het schijnt zo te zijn dat verschillende mensen zulke een aanleg hebben om deze tegennatuurlijke zonde te doen. Maar zouden we daarom mogen zeggen, doe het dan ook maar. Is er niet in ons aller hart een wortel van zonde, van diefstal, van nijd, van hoogmoed, van eerzucht? Moeten we dan maar zeggen, omdat deze wortel er is, omdat deze begeerte opkomt, zijn we nu eenmaal zo. Dus niemand heeft het recht om te zeggen, zo mag je niet zijn. God zegt dat we zo niet mogen zijn. En als er zulke mensen zijn, als er zulke mensen ook hier in de gemeente des Heren zouden zijn, God kent uw hart, dan hebt ge daar tegen te worstelen. En dan zal God u de overwinning geven. Wanneer ge met de hand op het woord van God, wanneer ge met uw hart aan dat woord verkleefd smeekt, om van de ongerechtigheid, welke ongerechtigheid ook, verlost te worden. Want er is geen zonde die het uithoudt tegen de genade van God. En er is geen natuurlijke aanleg, hoe zondig ook, die door Jezus Christus niet kan veranderd worden. Want hij is gekomen om de macht van de zonde te verbreken. En hij doet het ook voor al degenen die hem te voet vallen. Al was je met Maria Magdalena met 7 duivelen bezet, dan kan Jezus je ervan verlossen. Houd je dat toch voor gezegd, van welke kwaal je ook bezet bent. Nee, dat zegt Abraham niet. Abraham die zegt, Heere, ge zijt een rechtvaardige God. Maar daarom smeek ik van u, als er nou eens 50 rechtvaardigen zijn. Daarmee bedoelt Abraham niet 50 mensen die niet gezondigd hebben, maar 50 mensen die door het geloof rechtvaardig zijn, die de levende God dienen door Jezus Christus. En die om Christus wil rechtvaardig zijn in de ogen van God. Als er nu eens 50 van die mensen zijn, heren, die leven bij gerechtigheid, bij de gerechtigheid van de genade van de Heere Jezus Christus, laat ik het maar even Nieuw Testamentisch zeggen. Heren, dan kunt ge toch de rechtvaardige met de goddeloze niet verdellen. Dat kunt ge niet, dan zijt ge aan uw gerechtigheid verplicht, heren, om die stad te behouden om der 50 wil. Dat is de pleitgrond, Gods gerechtigheid, vreed, Gods liefde, Gods barmhartigheid, Gods geduld. Maar moeten we nu pleiten op Gods gerechtigheid? Ja, geliefden, elk waar gebed vindt zijn pleitgrond in Gods recht. Laat ik het maar om des tijd willen zomaar met een enkel woord zeggen. Als ik bid om vergeving van zonden, dan denk ik daarbij aan de barmhartigheid en aan de liefde van God. Maar als ik vraag om vergeving van zonde en om gemeenschap met God, dan is dit de bodem van mijn pleitgrond. Dan zeg ik, Heere God, ge kunt me genadig zijn. Want Jezus Christus, uw Zoon, heeft de wet die ik overtreden heb, schandelijk overtreden heb, volmaakt verheerlijk. En u kunt niet onrechtvaardig zijn. Wanneer ik op hem zie de verhoogde slang in de woestijn, dan heb u beloofd dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonde hebben zal. Heere, ik geloof in hem. Hem kleef ik aan. Op hem hoop ik. Hij is mijn deel tot in de eeuwigheid. Dan ben ik toch rechtvaardig voor u. Ge hebt het zelf gezegd. Dat is dat pleiten op rechtvaardigheid. Natuurlijk niet onze deugden. Natuurlijk niet onze goede werken. Natuurlijk niet ons voornemen om het beter te doen. Maar dat verlaten op de volbrachte gerechtigheid van de Heere Jezus. Dat is onze gerechtigheid voor God. Daar zal God het hoofd voor buigen. Die gerechtigheid die zal God erkennen. Wanneer we zo door het dal des doods gaan. Aanschouw toch uw gezalfde koning, dan zal de Heer ons in genade aannemen. Dat heeft hij beloofd. Dat geldt de waarheid van God. Zulk een zal God niet verloren laten gaan. Hij kan het niet, omdat het zijn waarheid zou krenken. En die zal God niet krenken, want God zelf heeft beloofd, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. die zal niet verderven. Wel nu, als ik dan Jezus lief heb, als ik dan in hem geloof, met mijn ganse hart, als ik zo zondig als dat ik ben, mijn vertrouwen stelt op hem, dan heb ik een hartelijk vertrouwen dat hij me niet beschamen zal in de dag des gerichts, omdat hij zijn waarheid niet meer zal krenken. Zo stond Abraham voor God. Hij zegt, heren, misschien zullen er 5 aan ontbreken. Zult ge dan die stap niet sparen om die 5? Zult ge dan de goddeloze met de rechtvaardige doden? Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? En dan geeft de Heere hem antwoord. Dan zegt de Heere, nee, Abraham. Als er 50 rechtvaardigen in de stad zijn, dan zal ik de plaats sparen om die 50. En al zouden er 5 aan ontbreken, dan zal ik de stad niet verderven. En dan gaat Abraham nog door. O, hoe sterk is de liefde. Hoe ijverig is toch het geloof. Hij zegt, Heer, misschien zullen er 40 zijn. Ach, laat het niet kwaad zijn als ik toch weer tot u nader. Heer, ik ben stof en as, zegt hij, dat is waar. Ach, u kunt me verstoten. U kunt over me heen stappen. U kunt me wegwerpen van voor uw aangezicht. U kunt doen alsof ik er niet ben, want die ben ik, o God. Maar als er 40 zijn, ik smeek het van u. De Heer zegt, om der 40 wil, zal ik de stad sparen. Nog voer hij voor tot hem te spreken. En zeide, misschien zullen er 30 gevonden worden. En de Heere zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal ze niet verderven, om der 20 wil. Ach, wat is God toch langmoedig. Wat is God toch groot van goede tierenheid. Wat gaat God toch tot het uiterst. In zijn barmhartigheid. Wat is die toch traag tot toren. Kom, laten we het ter harte nemen. Misschien zit u ook met een hart vol wrok tegen Gods beleid. Misschien hebt u al zo dikwijls tot uzelf gezegd. God hoort me toch niet. Wat baat me al mijn bidden. Ik zal toch wel behoren bij degene die verloren zullen gaan. Maar luister nu eens wat de Heere zegt. Om der 20 wil. En hij luistert. En hij antwoordt. En hij verstoot niet degene die hem bidden. Nog zeide hij. Dat toch de Heere niet ontsteken. Dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Misschien zullen er 10 gevonden worden. Die hele stad, Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, Zoar, die hele vlakte van het Zoudal. 10. Dan zegt de Heere, ik zal ze niet verderven, om der 10 wil. Toen ging de Heere weg. De Heere verbreekt het contact met Abraham. En Abraham smeekt niet verder. Het moet niet de schijn hebben, alsof hij alleen maar voor zijn bloedverwanten smeekt. Het moet niet de schijn hebben alsof hij alleen maar zijn familie in de hemel wil hebben. Abraham heeft niet gevraagd, Heere, red Lot dan uit. En zijn vrouw, en zijn dochters, en zijn schoonzoons. Nee, dat is niet het rechte gebed. Dat heeft Abraham ook niet gebeden. Abraham heeft om het behoud van de stad gebeden. Onder 50, 45, 40, 30, 20, 10. Geliefden, hierin heeft hij ons een exempel, een voorbeeld gegeven. Een voorbeeld van christelijke barmhartigheid. Een voorbeeld van echte liefde tot de naaste. Die het gebed fundeert, grond op de gerechtigheid van God. Ja, zegt u, maar Abrahams gebed is dan te vergeefs geweest. Nee, toch niet. Niet te vergeefs, hierom niet, omdat God laat zien hoe genadig hij is. Dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats, zijn gebed is niet te vergeefs geweest, opdat hij ons zou leren bidden tot het uiterste toe. En in de derde plaats, zijn gebed is niet vergeefs geweest, want God heeft die enkele rechtvaardige, Lot, en zijn dochters uit de stad gered. Hij heeft de stad niet laten omkomen, eer de rechtvaardigen eruit waren. Abrahams gebed is verhoord. En al de gebeden der gelovigen zullen verhoord worden. Als we die gebeden gronden op die gerechtigheid waarop Abraham zijn gebed gegrond heeft. Op de gerechtigheid van die ene. Door wie die 10, die 20, die 30, die 40, die 45, die 50 alleen maar rechtvaardig geweest zouden zijn. Door wie Lot rechtvaardig was, die ene. Namelijk de Heere Jezus Christus. Want daarvan heeft hij gezegd: alles wat gij den Vader begeren zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Amen. Heere, geef ons de kruimpjes van dit geloofsleven, om zo in het midden der wereld te mogen dienstbaar zijn aan de voortgang van uw koninkrijk, niet twijfelende of gij zult de aarde volmaken van de kennis des Heeren, gelijk de wateren van de bodem van de zee bedekken. Geef dat we licht zouden afstralen in het midden van deze duistere wereld. Geef die priesterlijke bewogenheid waarmee het hart van Abraham vervuld was, die vloeit uit de gelovige kennis van u, Heere Jezus Christus, het barmhartige hart des Vaders. Zegen alzo uw woord aan allen die het horen, jong en oud, bekeerd en onbekeerd, tot de roem van uw naam en tot zaligheid onze ziel, uit genade. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 145, het zesde vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.